En there we go. Ja, lieve mensen, welkom bij de podcast van de Bibliotheek Zuid-Kennemerland. We zijn hier aan het eind van het jaar, 2023. En we gaan dit jaar uitzwaaien met Mart Smeets. Sportjournalist, sportcommentator en schrijver. Ik heb, voordat ik mensen interview, ga ik natuurlijk altijd even googlen. Ik denk dat we dat allemaal wel doen. En ik heb dus ook Mart Smeets gegoogeld. En een van de eerste vragen die ik voorbij zag komen, los van de vraag waar is Mart Smeets nou gebleven, is hoeveel boeken heeft Mart Smeets nou geschreven? En dat waren er inderdaad veel. Hoeveel boeken in totaal?
Weet ik niet, ik tel ze niet.
Ongeveer.
Mijn uitgeefster kijk ik nu recht aan, die zou het moeten weten. Hoeveel? Ja. 50 plus?
Ja.
Oké.
Als jullie het je afvragen, we hebben ook publiek in de zaal. Dus af en toe is er interactie, af en toe is er geluid vanuit de zaal. Sowieso, als er vragen zijn, dan is er straks na dit interview ook nog een gelegenheid om die vragen daadwerkelijk te stellen. Maar ik heb dus begrepen, 50 boeken ondertussen geschreven. Dat is een hele hoop. Dat betekent dus elk jaar is er wel een boek de afgelopen 50 jaar uitgekomen.
Nee, het is niet. Ik ben pas begonnen in de jaren 80. En dat was niet onder het onder de toezicht van mijn uitgeefster zoals ze hier in de zaal zit. Maar dat was, ik weet bij God niet meer wie dat bedacht heeft. Dat was in 1985. En dan moet je ver terug.
Ja.
Dat is 38 jaar geleden. En toen kregen we de Elfstedentocht. En voor een heleboel luisteraars die niet weten wat de Elfstedentocht is, dat is een van de drijvende kurken van de Nederlandse cultuur. Als er een Elfstedentocht gereden kan worden, dan worden we allemaal licht gek. Als voetbalmensen zeggen dat als zij een verslag hebben gegeven van een belangrijke voetbalwedstrijd van het Nederlands elftal, want er keken wel 7 miljoen mensen, dan heb ik altijd als een vast antwoord, en dat is licht plagerig, naar de Elfstedentocht finish keken 12 miljoen mensen. Eat that. Ja? Maar 12 miljoen van 17 miljoen mensen, dat is inderdaad veel. Dan vraag je je af, wat deden die andere 5 miljoen? Nou, die hielden waarschijnlijk de economie drijvend. De rest zat naar televisie te kijken.
Dat waren andere tijden.
Nee, dat waren niet zo andere tijden. Toen hadden we nog winters en die hebben we nu niet meer. Er stond een prachtig stuk in de Volkskrant verleden week van Bert Wagendorp, die het opperwezen smeekte om het weer koud te laten worden, omdat dat het enige is waarin wij Nederlanders ons alle samen één voelen. Dat doen we niet bij verkiezingen en zeker niet bij uitkomst van verkiezingen, maar wel bij een Elfstedentocht. En ik was het zeer met hem eens. De Elfstedentocht is, dat is van ons. Geen enkel ander land ter wereld, geen enkel ander mens ter wereld denkt er maar over om 200 kilometer op schaatsen te gaan staan. Handen op de rug. Je edele delen bevroren. Je kan alles bedenken, afzien. Klunen. Weet u wat het werkwoord klunen betekent?
Nou, nee. Ja, het stappen door over het ijs heen, zeg maar.
Nou, nee. Het is, als je het ijs af moet om over een dijkje te lopen, ja, dan ga je klunen. Het is een heftig interessant gezicht om mannen te zien klunen. Het is net alsof ze allemaal net in hun broek hebben gepoept, als ze dat zo doen.
Ja, ik ben geboren in 88, dus ik heb de daadwerkelijke winters heb ik nog heel licht meegemaakt in mijn jeugd, maar daar heb ik geen actieve herinnering meer aan.
Maar in 97 hebben we ook een Elfstedentocht gehad.
Ja, precies. Toen was ik ongeveer 9 jaar
oud. Toen wist u waarschijnlijk van school wel dat het bestond.
Ja.
En toen heeft u misschien ook wel zitten kijken. Toen, want ik kom terug op uw vraag, toen was er een uitgever, denk ik, die zag iets in een verhaal. Daar hadden een heleboel mensen van de spandoeken opgehangen langs de route. En een van die spandoeken, daar stond op, oma, dit was uw laken. Dat vond ik heel geestig, want je moest wel een groot stuk wit hebben waar je wat op kon kalken. En er stond ook een Mart for President, dat was wat minder goed. En ik wil niet aanmatigend zijn, maar president van wat? Ik ben niet eens president van mijn eigen familie.
Dus, misschien wel van de sportjournalistiek?
Nee, helemaal niet. Nee,
ik moet zeggen, want ik ben natuurlijk opgegroeid in de jaren 90.
Ja?
En ik keek naar de tv en ik zag daar Mart Smeets op de NOS praten over de sport en presenterend. En dat maakte heel veel indruk op mij. En
ja, maar dat kwam
hoe mooi was dat, dat ik dan ook 6 jaar geleden...
Ja.
Kort even met Mike samen bij jou thuis... mocht rondlopen, jouw bibliotheek... en uitgebreide kennis over sport mocht aanschouwen. En daar toch heel veel inspiratie vandaan heb kunnen halen.
Ja, maar dat hoeft niet, want het is gewoon een vak. Sportjournalist is een vak. Het enige vervelende is bij de televisie dat je in beeld komt. En dan word je bezit van de mensen. En die mensen nemen allemaal maar aan dat ze alles tegen je mogen zeggen. Ze mogen je uitschelden. Ze mogen alles tegen je doen. En dat was de niet zo leuke kant van mijn vak. Ik zakte wat terug in mijn geluid, neem me niet kwalijk.
Kijk, nu gaan we inderdaad wat beter in de diepte zitten. En nu is het 2023.
Ja.
En is er een nieuw boek verschenen.
Boekje. Ja.
Boekje.
Ja.
Gevoelige snaren.
Ja.
En je raakt ook de gevoelige snaren van 2023. In jouw optiek dan.
Oh ja, wat ik mee heb gemaakt. Maar het viel mij door het jaar heen op dat er grote muzikanten sneuvelden. Die waren allemaal mijn leeftijd. Ik ben bijna 77. Dus dat hele pelotonnetje zat tussen de 77 en 80, 82. En dat is die vreselijke leeftijd dat je, als je maar één heup breekt, dan ben je er al aan. En dat gebeurde bij 8 van die mensen. En omdat mijn bestaan is, en dat klinkt misschien verheven, sport en muziek, dacht ik, ik weef dat door elkaar heen. En die dode muzikanten, die wisselen door dat boek af met de sportieve hoogtepunt. Dat was de opzet. En eigenlijk meer niet.
Ja.
Ja.
En je hebt wel een eigen unieke selectie gemaakt voor dat boek.
Ja, maar dat
er gebeurt zoveel in zo'n jaar. Hoe maak je überhaupt een selectie om te komen tot een boekje?
Ik hou alles bij. Ik schrijf in schriftjes en ik schrijf overal dingen op. En als me wat opvalt, als ik 's avonds naar televisie zit te kijken naar ESPN... dan schrijf ik dat meteen op. Dan zie ik een belangrijke wedstrijd. Washington State verslaat Oregon State. Dat heb je later wel eens nodig. En zo heb ik gezegd van, nou, probeer ik in ieder geval in iedere maand iets behoorlijks te vinden. Dus als de kleine van de pool wereldkampioen wordt, dan vind ik dat een belangrijk moment in het sportjaar. Als La Schouten staat te huilen voor de camera van Bert Maalderink, dan vind ik dat een belangrijk sportverhaal. Nou, dat heb ik gedaan. Ik heb dat gedaan omdat ik dat in eerdere jaren bij mijn uitgever ook gedaan had. Toen had ik nog zeggenschap. Toen had ik nog enige naam. Toen had ik nog enige bekendheid. Dat is er nu niet meer. Ik zit thuis en ik vegeteer. Je zit eigenlijk met een plant te praten.
Het is toch een bijzonder boekje wat deze planten
heeft. Het is ook heel bijzonder dat planten
heeft
zo kunnen schrijven.
Ja, dat inderdaad. Dat heb ik nog niet eerder meegemaakt. En toch, hè, op het moment dat je besluit van, joh, ik ga dat boek schrijven. Wat was een van de eerste gebeurtenissen die bij je opkwam, waarvan je dacht, die moet absoluut in dat boek?
Ja. Ik zal het even vergroten met het publiek erbij. Wie van jullie kent de puntentelling van schansspringen? Niemand durft hier zijn hand op te steken. Waarom in hemelsnaam of in herensnaam zendt de NOS op 1 januari om 1 uur het schansspringen uit? Waarom doen we dat niet de dag ervoor als er een van de andere wedstrijden plaatsvindt en niet de 2 dagen later? Het is een 4-schansen toernooi, maar wij in Nederland... Kijk, je wordt brak wakker op 1 januari. De meeste mensen. Als je zuipt, dan drijf je zo 1 januari in. En dan kom je om 12 uur naar beneden. En dan zet je de televisie aan en dan hoor je... Die komt. Ja, weet je wat? Ja, weten we, hè? Wenen, daar zijn we allemaal mee opgevoed. Vroeger met Joop van Zijl. En die legde dan uit wanneer Strauss dat geschreven had... En dan was hij klaar en dan nam ik het over in Hilversum. En dan zeg ik, dames en heren, dan gaan we nu naar een sporttak waar niemand van ons iets vanaf weet. Maar we zonden het altijd uit en als de kijkcijfers kwamen, bijzonder. 1/17 miljoen mensen, die zaten allemaal... Yeah. Ja, en die hoopten allemaal dat die een kleine Japaner van die schans aflazerde. Maar dat gebeurde dan net niet. En daarmee begin ik dus het jaar. Ik vraag me af waarom we dat uitzenden.
Ja.
Er is geen sport waarvan we de regels niet zo klein kennen als schansspringen. Wanneer krijg je mooie punten? Wanneer is het een Telemarklanding? Ja, ja. Waarom staan die coaches... Ja, dat begrijp ik ook wel. Die letten weer op de wind en weet ik veel wat allemaal. Maar het is... Kijk, dat is traditie. Traditie is iets wat je nauwelijks loslaat. Oliebollen eten op oudejaarsavond is traditie. Maar ik heb een paar Syrische vrienden... die hebben geen idee wat een oliebol is, hoor. En die eten dat niet op 31 december. Ze hebben we meer van dat soort dingen. We hebben hele leuke tradities. En een van de meest ongelofelijke tradities is het schansspringen. En daar is er dan altijd een Nederlandse commentator. Hele goede collega van me, Evert ten Napel, heeft dat jarenlang gedaan. En die reisde dan keurig op 29 december reisde die af. En dan ging hij daar in een klein hutje slapen. En dan ging hij in een tentje zitten waar hij commentaar moest geven. En dan deed hij net of hij er verstand van had. En daarna pakte hij in München het vliegtuig. En een halve dag later was hij bij zijn vrouw. En dan zei hij gelukkig nieuwjaar, schat. Dat is iets ongelooflijks, vind ik. Dat je zomaar een sport waarvan wij niet weten hoe het in elkaar zit. We hebben ooit één keer een jongen gehad die het aandurfde. Maar die vloog nooit, die ging zoep, poef, en dan stond hij. Ja, als die al stond. Maar we zenden het altijd uit.
Ik denk dat we zijn bij sporten zo gericht ook op soms op de puntentelling, op het idee, het principe van winnen. Er zit ook schoonheid in het niet begrijpen van die puntentelling en puur kijken naar de vorm. Als ik bijvoorbeeld aan het zeppen ben en mijn kinderen kijken mee en ze zien bijvoorbeeld inderdaad het schans springen, dan vinden ze dat interessant om te zien, net als het kunstschaatsen.
Ja, maar ze denken allemaal, ondanks die valt zo direct op zijn mieten.
Exact, ja, wellicht. En als dat niet gebeurt, zit er ook kunst en schoonheid in om dat te aanschouwen.
En durf, vooral. Ja, ja. Het zijn altijd dronken Finnen die winnen. Je moet ook wel dronken zijn als je daarvan heel hoog naar beneden... Ja, geweldig om te zien. En die namen die vergeet je dan ook nooit. Maar waarom zenden we het uit? Nou, dat heb ik nu, dacht ik van, als ik daar nou eens mee begin, waarom zenden we dat uit?
Ja. En dat was dus een grote vraag. Maar daarna komen er wel wat andere onderwerpen aan het licht. Die iets meer vanuit jouw fascinatie zijn ontstaan. Jouw fascinatie voor sport en muziek.
Ja, nou, die dooien, dat is duidelijk.
Ja.
Ik zeg dat met respect, hoor. Want het waren 7 mannen en 1 vrouw. Wie weet wie de vrouw is die overleden is? Tina Turner. En daar ben ik over gaan lezen. En dat heeft me, geloof ik, 2 weken gekost voordat ik alles doorgelezen had. Als je weet wat zij voor een leven heeft gehad. Jezus, Mina. Ja? Wat zijn wij dan gezegend dat we hier in dit kleine zaaltje mogen zitten? Ja? En dat er geen bergen witte poeder voor ons klaar ligt. En dat er geen kwaadaardige mannen, agenten, managers en weet ik veel wat met je bezig zijn.
Ja.
Goh.
En toch op zo'n gracieuze en krachtige manier oud geworden. Blijven optreden altijd.
Ja, weet u waar ze overleden is?
Nee.
Zwitserland.
In Zwitserland.
Heel mooi kasteel had ze gekocht. Ze had een beetje geld verdiend. En ze was met een Duitser getrouwd die 19 jaar jonger was dan zij. Daarvan werd eerst gedacht dat hij haar toyboy was, maar hij bleek haar geweldig te kunnen helpen om haar verleden in ieder geval te glad te strijken en daar wat van te maken. Dus die hebben een hele mooie laatste tijd in Zwitserland gehad. Nou, dat vind ik dus de moeite waard om te beschrijven.
Ja.
En David Crosby is overleden van Crosby, Stills en Young.
Ja, goed, als je het hebt over de bergen met coke voor je klaarstaan.
Ja, die waren hoger dan zijn pens.
Dan noem je wel een naam, inderdaad.
Ja. Nou, die kon er wat van. Jeff Beck, kan ik me herinneren, die zo heel mooi de bolero wist te spelen op zijn gitaar, overleed. En Robbie Robinson van The Band. Daar ben ik een heel groot fan van The Band en ook van Robbie Robinson.
Ik ben wel benieuwd naar de figuur David Crosby. Wat voor impact heeft zijn muziek gehad op jou en vooral ook zijn levensstijl gedurende die tijd.
Dat ik heb nooit geprobeerd om David Crosby, laat ik zeggen, in te halen of te kopiëren. Want dat leek me toch heel erg moeilijk. Overigens, wist u dat hij van Nederlandse afstamming was?
Ik heb het dankzij jouw boekje, ja, wist ik dat.
Ja, ja, ja. Hij heet eigenlijk David van Kortland. Hm. Ja. En dan Kortland met een C. En zijn familie kwam uit Wijk bij Duurstede. En die zijn verre voorouders gingen in 1648 naar Amerika. Maar de Van Kortlands hebben altijd Nederland toch gezien als hun basis. Nou, die man was geniaal goed. Maar hij kende geen stopteken. Niet voor zichzelf en niet voor anderen. Dat heeft me altijd ontzettend aangetrokken. En toen die dus samen met Stephen Stills en met Graham Nash, een Engelsman overigens, ja, en met Neil Young, een Canadees, samen ging spelen, toen heeft dat voor mij en voor mijn generatie een geweldige push gegeven om te gaan luisteren naar, ik wil niet zeggen rockmuziek, want dat was het niet, popmuziek was het ook niet, het zat ergens tussenin. Ik vond het heel erg prettige muziek om te luisteren. En ik heb hem altijd gevolgd. Ik heb kasten vol met alles over Crosby, Stills, Nash & Young. Net zoals ik kasten vol over de band heb en kasten vol over, ik weet niet, ik heb ook een verzamelwoede.
Dat heb ik met eigen ogen kunnen aanschouwen toen wij inderdaad bij jou in de bibliotheek kwamen.
Ja.
Dat was fascinerend.
Ja.
ik moet wel zeggen, als ik kijk naar David Crosby, tuurlijk, de levensstijl is anders, maar zie je niet op een bepaald niveau een parallel met Mart Smeets?
Nee. Nee, die man was geniaal. Die maakte geniaal goede muziek. Hij deed ook andere kijk, dat hij drugs gebruikte, dat zat in hun leven. Dat is niks nieuws. In mijn leven heeft nooit 1 gram drugs gewerkt. Klopt. Ik heb er niet aan gedacht. Ik heb het niet nodig. Maar daar in de wereld van die muziek was dat heel normaal. Maar die gozers, die snoven zich helemaal kapot. En hij is ook 3 keer kapot gegaan. Hij is overigens ook de vader van de kinderen van Melissa Etheridge. Nee, zegt niks. Ja, nee. Melissa Etheridge had een hele goede lesbo verhouding met haar partner. En toen kregen ze ineens de gedachte van, zou het niet leuk zijn dat we kinderen hadden? Nou, ja, oké. Okay. 2 vrouwen en kinderen maken is niet zo makkelijk. Maar Melissa Etheridge zei, ik ken er wel één die er A, pap van lust, en het zou heel leuk zijn als die vader van onze kinderen zou worden. En zo is David Crosby vader geworden van 2 kinderen van deze zangeres.
Heel bijzonder.
Ja, heel bijzonder.
Net zei je wel iets wat me triggerde, hè? Want je gaf aan dat David Crosby niet wist hoe die moest stoppen.
Nee.
Is dat niet ook iets wat terug te vinden is in Mart Smeets?
Ja, maar wacht even.
Het niet weten stoppen. Dat je moet stoppen?
Stoppen met serieus werken. Stoppen met Olympische Spelen. Stoppen met de Ronde van Frankrijk. Is wat anders dan stoppen met het je toe-eigenen van kilo's cocaïne.
Als je puur kijkt ook naar de kunstvorm. Want er is iets ook wat ik uit het boek en sowieso uit ons vorige gesprek van 6 jaar geleden heb geleerd. Ook van jou, Mart. En dat gaat ook wel over de carrière, over het bezig zijn met die fascinatie die je hebt, of het nou sport is. Voor mij is dat vooral meer richting de muziek en de kunst. Maar die kan soms ook ten koste gaan van bijvoorbeeld je gezin. Niet weten hoe te balanceren, niet weten hoe te stoppen. En ik kan me voorstellen, ik heb daar lering uit genomen toen jij aangaf van, let daarop, hè. Probeer wel dat balans te behouden. Want ik heb wel die fout gemaakt, zei hij tegen mij, om inderdaad me heel erg te storten in die fascinatie voor sport. En dat soms ook wel ten koste ging van,
niet soms, dat is op enig moment gewoon uit de rails gelopen.
Ja.
Dat heeft een scheiding opgeleverd en dat is niet fijn.
Ook weer iets wat jij wel weer aankaart, ook in jouw boek, Gevoelige Snaren.
Ja, het is geen schande en ik ben niet de eerste.
Nee, zeker niet.
En zeker ook niet de laatste. Maar of ik nou heel erg bezig ben geweest met het idee van, wanneer moet ik stoppen? Kijk, bij de NOS moest ik stoppen toen ik 65 was. En dat gebeurde op 11 januari 2012. En het was heel grappig. Ik liep op 10 januari liep ik langs een van de portiers. En die riep mij terug. En die zei, meneer Smeets, mag ik uw pasje? Ik zei, pardon? Ja, ik heb een bericht gekregen van personeelszaken dat we uw pasje moeten innemen, want morgen bent u geen NOS'er meer. En toen zei ik, als je nou niet de kleren krijgt. Want ik had de volgende dag gewoon een montagedag. Er moest een film afgemaakt worden. Ik ben doorgegaan. En natuurlijk streefde ik ook iets na dat alleen maar tip, tap, tap is van wat is het leuk om te doen. Maar ik ben doorgegaan tot en met 2014 als het de Ronde van Frankrijk betreft en 2016 als het de Olympische Spelen betreft. En toen dacht iedereen, nu dondert hij in een heel groot gat. Nu weet hij niet meer wat hij doen moet. Ik heb vanaf die tijd ongelooflijk leuk, ongelooflijk prettig gewerkt. Ik heb hele leuke projecten gedaan. Ik schrijf nog eens een boekje. Ik heb meegedaan aan podcasts maken. Wat is dat leuk? Zou ik jullie aanraden om te doen? Ja. Ik ben een soort van herder geworden voor een van de presentatrices van ESPN Sport. Om haar het vak een beetje bij te brengen, wat ik heel leuk vond. Ik heb met Kees Jansma samen zelfs een boek geschreven. Wat heb ik nog meer gedaan? Ik ben een beetje gaan reizen. En daarna ben ik in het domhoekje gekomen. Omdat het lichaam toen zei van, weet je wat, doe het zelf maar. En zo leef ik nog. Er is een trapje gemaakt. En godzijdank dat ik dat trapje ook kon. Want anders was ik niet op dit podium gekomen. Dat is heel merkwaardig. Als je hele leven lang gesport hebt, het bewijs lag hier op tafel. Ja. Dit is 1969. Als je de hele, ik had nooit wat. Ja, ik had koppijn, maar dan nam je een aspirintje en dan was het klaar. En je ging van vliegtuig uit, ging je naar een hotel en dan was er een wedstrijd en dan was er een samenvatting en dan reisde je terug en dan ging je naar het schaatsen. En van het schaatsen ging je naar het basketbal en van basketbal ging je naar het wielrennen. Daar zat een soort, dat was een perpetuum mobile. Dat bleef maar bewegen. Tot en met de Spelen van Rio de Janeiro in 2016. Toen was het afgelopen. Toen heb ik ook echt gezegd van, nu moet ik stoppen bij de NOS. Daarom vind ik het ook zo leuk dat mij dingen in de schoenen worden geschoven. Die gebeurd waren toen ik al 2 jaar bij de NOS weg was. Dan zei ik tegen die mensen van, ik weet niet of u gelijk hebt of niet, maar ik was er niet meer hoor. Ja. Weet je wel, dat zijn die uitglijders. Daar zijn we al overheen. Dat weet ik nu hoe belachelijk die wereld in elkaar zit. En het niet meer NOS'er zijn heeft me doen inzien dat ik veel te veel en veel te hard gewerkt heb en mezelf heb veronachtzaamd. En daarbij hou ik het. Ja. Ik bedoel, ik kijk, artsen, op het moment dat je pijn hebt in deze moderne maatschappij, dan zeggen de artsen, neem hier maar 12 pilletjes per week van. Er is geen oplossing van ziek zijn. Er is geen oplossing tegen pijn. Het is alleen maar een beetje bestrijden. En daar kant ik me nou vreselijk toe. Ik ben goed ziek. Dat zou je niet zeggen als ik hier zou zitten, maar ik ben goed ziek. Daar ben ik ook helemaal niet trots op. Maar ik wil eraf. Maar ze kunnen er niet afkomen, want ze weten niet hoe ze het moeten doen. Klojangen.
Zit daar nog advies in voor bijvoorbeeld een presentator als ik?
U bent nog veel te jong om zelfs maar te gaan denken aan artrose.
Sorry.
Nee, dat... Ja, nou ja, goed. Kijk, dat je als je ouder wordt, dan word je kwetsbaar. Dat is gewoon, dat is een sine qua non. Dat is zeker. Alleen bij de één, David Attenborough, komt dat op zijn 98ste jaar. En bij mij kwam het ongeveer op mijn, pakweg 73ste, 74ste, toen ik kwalen begon te vertonen. En die kwalen, die kunnen ze helemaal niet oplossen. Ik heb alleen een ongelofelijke medicijnkast. Daar kan een hele Marokkaanse familie in wonen. Makkelijk.
Sorry.
Makkelijk.
Ja?
Ja. Legaal of illegaal, maar ze kunnen erin wonen. En daar liggen al mijn pillen in. En als ik je... Ik snap ook niet hoe verzekeringen werken. Als je nou weet wat ik aan pillen heb moeten eten sinds 73... Nee, wat is, moet ik teruggaan, 24, 17, 16, 17 zo ongeveer. Dus 7 jaar. 7 jaar eet ik pillen. Daar kan je 4 Rolls Royces van kopen, denk ik. Maar aan de andere kant, zo is het leven in deze fel gesocialiseerde staat. En daar zijn we soms heel kritisch op. En er is een meneer geweest die hier 13 jaar alles te zeggen had. En die heeft er een enorme klerenzooi van gemaakt. Maar wij mogen ziek zijn en dan wordt er voor ons gezorgd. En dat maak ik nu mee.
Hoe beleef je de sport nu?
Nauwelijks. En alleen 's nachts. Een normaal mens slaapt 's nachts. Dat kan ik bijna niet. Ik weet niet waarom. En dan is er ESPN. Dat is een Amerikaanse zender. En die zenden sporten uit waar Nederlanders ook helemaal niets van weten. IJshockey, American football, baseball en basketbal. 4 grote sporten.
4 grote Amerikaanse sporten, ja.
En daar voel ik me heerlijk in thuis. Dus en dan slaap ik in, nou zeg om 1 uur of 5. En om 9 uur begint de dag dan weer.
Het is interessant, hè, dat inderdaad die 4 grote Amerikaanse sporten in Nederland vrijwel niet echt voet aan de grond krijgen.
Wij voetballen en we schaatsen. En we wielrennen. Rennen, wiel. Maar van die 4 Amerikaanse sporten, daar hebben wij nauwelijks enig idee van waar het begon, hoe het begon, in welk land het begon, onder welk gesternen het begon. En dat nu ben ik aan het bestuderen. En ja, ik kan u zeggen dat volgend jaar, om deze tijd, er een pil van een boek zal zijn. En ik kijk mijn uitgeefster nu aan en die krijgt nu de begeurkers. Er komt een groot boek uit waar deze sporten vandaan komen, wat ik probeer het uit te leggen. Dan heb ik tenminste nog iets zinvols. Dan kan ik een wegbereider zijn, dat was ik sowieso al, omdat ik die sporten wel gespeeld en wel gespeeld heb en ook snapte. Maar ik ga er dus nu dat boek over schrijven. Kijk, als mensen naar Afrika gaan, dan willen ze de Big Five zien, hè? Dat vind ik zoiets gek. De Big Five. U weet wat het is, hè? Leeuw, olifant, buffel, luipaard en rhino. Ja, als je die gezien hebt, dan is je vakantie meteen goed. Ik zeg, als je de 4 big ones in Amerika begrijpt, dan weet je ook meer van sport. Hartstikke leuk, man. Zeker. Ik ben ontzettend blij dat ik het mag doen. Kan doen.
En wat ik wel heel interessant vond, is dat je in je boek ook schrijft over de Amerikaanse sportbeleving en hoe compleet anders die is dan de Nederlandse manier de sportbeleving. Ik zou daar graag even wat meer met jou verder willen praten, want dat vond ik zelf wel heel interessant. Met name de beleving van de Super Bowl, hoe je dat beschrijft.
Ja, dat is belachelijk.
In je boekje.
Ja,
maar hoe de Amerikanen daarmee omgaan.
Zal ik even proberen uit te leggen dat 92% van de voetbal met dus FOOTBALL. 92% van de mensen die daar gaan kijken zijn republikein. En die stemmen ook op die enge man. Ja? Meer dan 95% van mensen die naar basketbal gaan kijken zijn democraat. Dus die scheiding kan je al in Amerika gaan maken. Dat was een vondst voor me 30 jaar geleden, toen ik daar voor het eerst was, dat ik dat meemaakte. Bijna 50% van alle ijshockeymensen is laag geletterd. Valt me zo ineens op, dan denk ik, hé, ja. Die timmeren elkaar ook allemaal van het ijs af. Zo kan je dat zien. Honkbal heet de National Pastime, hè, in Amerika. Pastime. Dat is iets waar je naartoe gaat met de familie. Zit je met vrouw, kinderen, ticket $150, $600. Met je eten, met je drinken, ben je bijna $1000 kwijt als je naar een honkbalwedstrijd met 2 kinderen en je vrouw gaat. Dat is een hele andere beleving dan wij hebben. Plus, ze timmeren elkaar daar niet op hun smoel. Plus, er wordt niet geroepen dat iemand kanker heeft. Laat staan dat het een kankerjood zal zijn, wat hier gewoon van de tribunes geroepen mag worden, zonder dat iemand optreedt. Daar is veel meer bescherming Ik wil niet zeggen beschaving. Want beschaafd zijn wij ook wel. Want bij hockeywedstrijden maak je dat niet mee. Als jij naar een volleybalwedstrijd hier in Haarlem gaat, maak je dat niet mee. Als we naar het schaatsen gaan, dan zal niemand zich misdragen. Dat zit in een bepaald aantal sporten van ons vast. Maar die Amerikaanse sporten die dragen die cultuur uit. Dat je gaat naar een wedstrijd toe. Daar verheug je je op. Dat kan je niet vaak doen, want het gemiddelde salaris daar is niet voldoende om vader, moeder en twee kinderen meerdere malen per jaar naar zo'n wedstrijd te sturen. Want het kost je, ik heb het uitgerekend gezien, ergens, het was tussen de 920 en 1000 dollar. Ja, inclusief je autokosten, inclusief je parkeren, je eten en je kaartjes. Maar dat hebben ze ervoor over en dan kopen ze ook nog afgrijzelijke t-shirts. Ja, die trekken ze dan aan met de naam van hun held erop. Dan loopt er iemand rond en daar staat achterop staat er Johnson, terwijl die man zelfs Christoviak heet. Ja, op een of andere manier ben ik daar ooit door gegrepen toen ik in Amerika was. En dat ga ik nu maar proberen om uit te leggen waarom dat is. Ja, het is sowieso een gek volk.
Maar ook qua commercialiteit binnen die wedstrijden is het een heel ander verhaal. Als je alleen al kijkt naar de Super Bowl en de kosten die daarmee gemoeid gaan. En de ellenlange reclames die elkaar afwisselen gedurende de break.
Ja, maar dat is toch niet zo gek? Dat zit toch vast in Amerika? In Amerika is toch alles super groot en super, super, super. Daarom heet het de Super Bowl. En tot mijn stomme verbazing, toen ik daar kwam, riepen ze, degene die de NBA, dat is professioneel basketbal, degene die de NBA-titel wint, is wereldkampioen. Dat is niet waar. Onzin. We hebben net de wereldkampioenschappen basketbal achter de rug. Weet u wie er gewonnen heeft?
Nee.
Jezus.
Ja, vertel het eens eens.
Het komt nauwelijks over mijn lippen. Duitsland.
Oh. Jo.
Duitsland is wereldkampioen basketbal geworden. 3 maanden geleden. Ja, Amerika kwam er niet aan te pas. En daar zaten gewoon NBA-spelers in. Dus dat hooghartige van Amerika, dat ze denken dat ze allemaal zo goed zijn, dat wordt wel eens gelogenstraft. Mijn zoon, die een behoorlijke honkballer was, die speelde ook tegen Amerika bij een toernooi, dat heette dan de WBC, World Baseball Classic. Ja. Dat is een fantastisch toernooi. Daar werd Amerika altijd uitgeschakeld voordat de finales kwamen. Amerikanen denken van zichzelf dat ze alles kunnen. Ja? Joe Biden denkt dat hij een trap op kan lopen. Ja, toch? Dat denk ik ook trouwens, ja. Maar ik denk dat ik nog net win van hem, hoor. Het zal niet veel schelen.
In feite zou dat ook een interessant segment in je boek kunnen zijn, hè? Amerika versus de rest van de wereld.
Ja,
mythes die daaromheen gemoeid gaan.
Het is toch zo? Kijk, er zijn zoveel. Kijk, volgend jaar bij Leven en Welzijn kom ik hier zitten. Dan heb ik 2 stokken waarschijnlijk bij me. En dan zal ik dat boek proberen uit te leggen wat ik daar weer mee bedoel. Wij kijken naar Amerika als zijnde nog altijd het grootste land ter wereld. Wat de Amerikanen van zichzelf ook vinden. Zij zijn het die het voor het zeggen hebben. Dat is met hun sporten ook zo. Maar als je nou ziet hoeveel professional ijshockeyers er uit Finland, Zweden, Tsjechië, Slovenië, Rusland komen, dan schrik je. Als je ziet dat in de honkbalwereld het merendeel van de goede hitters uit Cuba, Dominicaanse Republiek en andere Antilliaanse eilanden komen, dan schrik je. Dus dat zijn de handvatten die ik beetgrijp om uit te leggen hoe het in elkaar zit. En waar komt het vandaan? Basketbal is uitgevonden door een man die dominee was. Dominee Nesmes. Was een Canadees. Ja? Die man die is verder arts geworden. Je kan dominee en arts zijn. Help je van beide kanten. Maar ja, hij zei, oh ja, ik heb ook nog basketbal uitgevonden. Nou, dat soort verhalen kunt u daarin verwachten. Dus dingen waarvan wij eigenlijk niet weten dat ze bestaan. Basketbal is uitgevonden in 1891. Iets daarvoor, net na het aflopen van de Amerikaanse burgeroorlog, toen zijn honkbal, voetbal begonnen. En ijshockey, heel interessant. Ijshockey werd gespeeld door Engelse militairen die in de wateren, bevroren wateren van Canada, van pakweg december, januari, februari, een sport speelden die de Indianen daar nog nooit gezien hadden. Maar dat waren Engelse militairen die ijshockey lieten zien al lang voordat honkbal, American football en basketbal bestonden.
Okay, ja.
En wanneer kwamen de eerste, en dat is makkelijk dat ik u nu aankijk, en dat zeg ik niet om uw ras neer te zetten. Nee, want dat hebben de Amerikanen zelf al gedaan. Wanneer hebben de eerste zwarte mensen hun intrede gedaan in deze competities? Dat is om je dood te schamen. Echt om je dood te schamen. Na de Tweede Wereldoorlog, mondjesmaat, mochten er donkere Amerikanen in de basketbalwereld komen. En de door ons geheiligde ploeg van de Boston Red Sox ging daartoe over in 1969 pas. Voor die tijd, no blacks allowed. Dat is het Amerika waarvan wij zeggen van alles is daar mogelijk. Ja, maar ook al het slechte dus.
Ja, ja,
ja. Ik heb ooit gevraagd aan Wayne Gretzky, die naam zegt u wel wat, waarom er zo weinig donkere jongens ijshockeyen. They don't like the cold weather. Het is een hele simpele verklaring, ja, maar het kwam er wel gewoon op neer.
Yeah. Dat brengt me wel bij één sport die ik, dat is persoonlijk hoor, die ik niet zag in je boek. Boksen.
Ik hou niet van agressie.
Oké. Okay. Maar op zich, als je het hebt over ijshockey, dat ik bedoel,
ja, nee, maar
dat zijn best ja, okay, ook sporten, American football, dat zijn toch sporten waar ook enige agressie aan te pas komt.
Ja.
Maar wat is het verschil met bijvoorbeeld een sportvorm als boksen?
Ik vind het ook niet boeiend om naar twee grote kerels te kijken die elkaar staan af te tuigen. Daar heb ik niks mee. Helemaal niks. En helemaal als daar dus een show omheen gebouwd gaat worden. Hoe heet die arme, aardige jongen uit Den Bosch die zo goed is? Wie?
Nico Verhoeven?
Ja. Prachtig dat hij het kan, maar ik hoef hem niet te zien. Het doet me helemaal niks. Ik kijk nog liever naar zeilen. Ja, toch? Ja, nou, dat is... Ik spreek een voorkeur uit en
maar zou je objectief gezien wel kunnen zeggen dat ook boksen onderdeel is van een van de grote sporten vanuit Amerika, misschien wel de Big Five, onderdeel van een Big Five zou kunnen zijn?
Dat weet ik niet. Moet ik over nadenken. Boksen komt uit Engeland, hè? Dat weet ik.
Ja, klopt inderdaad. Ik wil ook even teruggaan naar verslaggeving, want hè, je had het er net al over, podcasts, er zijn allemaal manieren hoe mensen nu heel laagdrempelig hun eigen verslaggeving kunnen doen, hun eigen nieuwskanalen kunnen beginnen. Hoe kijk jij nu naar die hedendaagse verslaggeving die gedaan wordt, die hoofdzakelijk via internet bijvoorbeeld plaatsvindt, ook op het gebied van sport? Vond je het vroeger beter?
Nee, het gaat niet om beter, het is anders. De wereld verandert. Ik heb nooit met internet gewerkt. En als ik er nu nog mee werk, dan zitten mij... Ik heb een kleindochter van 13. Die doet... Opa, alsjeblieft. Snap je dat niet? Vanavond moest ik sushi bestellen. Dat kan niet meer per telefoon. Dat moet met internet. Daar heb ik 55 minuten over gedaan om dat voor elkaar te krijgen. Sorry. Dus de wereld verandert.
Ja, de wereld verandert.
Ja. Ik ging naar een wedstrijd toe, gaf verslag, ging slapen en ging weer naar huis. De jongens die nu voor de NOS Radio doen alsof ze in Frankrijk zitten, zitten daar helemaal niet. Die zitten gewoon in hun eigen huis in Overijssel en doen het voorkomen dat ze daar zitten. Dat is een reinse schande dat je dat doet. Je kan niets ruiken, je kan niets voelen, je kan niks zien wat er zich rond die finish en de start 's ochtends afspeelt. Nee, je speelt een rol omdat het allemaal economisch gezien veel makkelijker is om mensen thuis neer te zetten en ze daar te laten praten over sport. Dat ben ik er dus apert mee oneens om dat door te voeren. En in je dat... hoort erbij te zijn.
Ja. En in dat opzicht is dat... wat minder dan hoe dat eraan toe ging. Maar tegelijkertijd biedt het ook weer kansen voor de oprechte geïnteresseerden die uit eigen, misschien wel met eigen middelen naar die plekken toe gaan, verslaggeving doen vanuit hun eigen intrinsieke motivatie. En die op die manier toch wel weer hun publiek weten te bereiken. Dat is ook wel weer de kracht van het internet, ja, maar, wat dat betreft.
Ja, maar u praat nu tegen iemand die journalistiek geschoold is. Moet ik verder gaan?
Ja, vooral. Ja, ja, zeker.
Dat zijn die mensen die nu rond de voetballers en rond die wielrenners lopen. Zijn dat niet. Die zijn dat niet. Maar dat hoeft ook niet meer als het kijkglas maar vol is. Dat is heel erg belangrijk. Als de reclame rond de voetbalwedstrijden, basketbalwedstrijden, American voetbalwedstrijden bij ESPN, als die reclameblokken maar groot genoeg zijn, dan is het het waard om zo te werken. Daar kan ik niets tegen inbrengen. Want je moet het wel eerst verdienen voordat je het kan uitgeven. Maar het is een totaal andere wereld geworden. Ik denk toch niet dat Theo Rijtsma, zeg ik iets geks, Theo Rijtsma, de beste voetbalverslaggever die we ooit gehad hebben, kwam uit Haarlem. Ja? Je denkt toch niet dat die vanuit zijn huiskamer in Velzen verslag zou kunnen geven? Zou hij zeggen van kom op, ja, neem dat terug alsjeblieft. Nee, dat bestond niet. Je ging naar een wedstrijd toe. Je praatte met mensen en je snoof de geur van de wedstrijd op. En dat kan je in woorden omzetten. En die woorden, die praat je in een microfoon en die komen dan in je thuisland aan. Als het technisch allemaal goed gaat. En dat hoeft tegenwoordig niet meer. Bij ESPN zitten heel veel mensen naast elkaar in hokjes verslag te geven bij wedstrijden. Het kan, het mag, het moet. En met nadruk, het moet uit kunnen. Om het zo simpel te zeggen. En dat verandert wel. En daarom was ik zo blij dat ik in dit boekje... Ik neem het op voor Bert Maalderink. Kent u Bert Maalderink? Ja, u heeft het gelezen. Ja, ja. Die heeft de eigenschappen van een jonge tackle. En als die beet heeft, dan heeft hij ook beet. En hij kan cynisch zijn en hij kan een heleboel dingen doen. Maar op één dag was hij zo alle Jezus goed bezig. Dat was toen La Schouten... heel nipt zich kon kwalificeren voor een wedstrijd. Ik geloof dat 0,2 seconden, dan had ze nog over. Dat mens was op, die was geestelijk op. Die had zichzelf in de winter na alle successen... had ze zich helemaal over de kop getraind en ze was niet goed. En ze kwam met een trillipje bij Bert Maalderink staan. En ik weet, een heleboel Nederlanders zeggen... Bert is, dat is een keffer... En die heeft geen empathisch vermogen. Nou, mijn hielen. Dat heeft hij zeker wel. En dat heeft hij bewezen in dat korte interviewtje van 4 minuten en 7 seconden. Want zo lang duurde het dat hij met haar toen hield. Dat was pang. Recht door het midden. Hartstikke goed. En daarmee kon hij echt zichzelf bewijzen. Hij is echt mijlenver staat hij boven de anderen als het gaat... interview, techniek, tactiek en zeker empathisch vermogen. Stilte is voor mijn rekening.
In je boek stond je ook stil bij de kracht van radio. Dat vond ik ook wel interessant, want...
Radio is 2 ogen, 1 stem. En wat de ogen zien, laat de stem los. Ja. Zo ben ik opgevoed vroeger door... Kees Buurman van de NOS Radio, zei hij, Lange, jij gaat naar de Tour de France en je zegt wat je ziet. En je moet vooral niet gaan zeggen wat je niet ziet. Want daar zijn ze in het wielrennen wel heel sterk in. En dat heb ik altijd gedaan. Zeggen wat je ziet. En als je het niet ziet, kan je het ook niet zeggen. Dan kan je jezelf wel informeren hoe het gegaan is. En dan kan je erop terugkomen, maar je moet het eerst zelf zien.
Ik vind dat wel een interessante. Gewoon zeggen wat je ziet. Ja. Inderdaad. Dat is in deze tijd best een interessante zin. Omdat het juist de andere kant soms op gaat.
Maar het hele internet zit vol met mensen die dingen zeggen die ze nog nooit gezien hebben.
Exact.
Dat is de kwetsbaarheid van dat medium.
Ja. Ik vind het interessant, want de radio is vooral de sportverslaggeving op de radio is bijna een soort hoorspel waar je naar luistert.
Ja. En daar zijn hele grote grootheden uit naar voren gekomen in Nederland. Kijk, ik ben nu 77. Er zitten hier mensen in de zaal die ongeveer mijn leeftijd hebben. En dan kan ik van zeggen van Theo Rijtsma, Herman Kuiphoff, Koen Verhoef, ja? Dat waren grootheden. Die kenden we allemaal. Dan vraag ik nu aan de mensen, geef eens de 3 voetbalmensen van ESPN, die op het ogenblik commentaar geven. Daar zit ook geen karakter bij, zoals die vroeger wel gevormd werden. Je leerde commentaar geven. Je kreeg een schop onder je kont van de oude spaak als je dat verkeerd gedaan had. Weet je hoe dat ging? Dan had ik iets verkeerd gedaan. Ik deed het stomme dingen ook en zo. Ik weet nog goed, het was ergens in mei, juni. Het was warm. Het was een studiosportuitzending van Likmefessie. En ik was ook Likmefessie. Ik had me niet goed gekleed. Tenminste niet volgens de regels van toen. Ik had weliswaar een jasje aan, maar ik had een spijkerhemd onder mijn jasje aan. In die dagen was dat erger dan vloeken in de kerk. Dat was op zondagavond. Dan zou je zeggen, wat heeft dat met je journalistieke werkzaamheden te maken? Dat was 1 voor de oude spraak. Dus op maandagochtend liep ik langs de gang. En ik wist dat hij zou zeggen, dus moest je langs een kamer. Jongen, en dan voelde je al helemaal, oh shit. Ga eens even zitten. Hebben ze in Amsterdam ook winkels waar je een normaal net overhemd kunt kopen? Zou je in het vervolg niet als een soort hippie in beeld willen gaan? Ik had gedacht, 2 weken is niet presenteren. Dag jongen, doe je de groeten thuis? Paas. Kom daar nu eens om. Nu zie je presentatoren die de zak van Max hebben omgedraaid.
Met ontbloot bovenlijf.
Nou ja.
Ja.
Jan Stekelenburg, helaas ons ontvallen. Die stond ook met ontbloot bovenlijf stond hij bij de Olympische Spelen van 84 Stefan van den Berg te interviewen. Daar is nooit wat van gezegd. Omdat dat paste in de sfeer van toen. Het was midden op de oceaan en die jongen was net Olympisch kampioen. En Jan stond daar in een prachtige zwembroek. En die maakte een heerlijk interview. Dan mag het. Ik mis Jan wel. Jan was de man die mij op gang hield in 14 rondes van Frankrijk achter elkaar. En hij zorgde ervoor dat we altijd uitliepen. En dat we dus ook altijd ruzie met de collega's van het journaal kregen. Maar dat namen we op de koop toe.
Mooie herinneringen aan een bijzonder vak.
Sportjournalistiek is een heb ik kunnen accepteren als zijnde een moeilijk en een hartstikke leuk vak om te leren. Ja, ik heb Ruud van den Hender gehad bij de Tijd. Ik heb Kees Buurman bij de NOS Radio en Bob Spaak bij NOS Televisie gehad. Daarnaast zaten allerlei goede grootheden in allerlei sporten die je kunt bedenken. En ik ben collega geweest van Kees Jansma. Daar heb ik zo verschrikkelijk veel plezier mee gehad. Dit programma kan 3 uur opgelengd worden als we alles zouden gaan vertellen wat Kees en ik gedaan hebben.
Misschien wellicht in een ander boek.
Ja, maar dit is niet de Big Two.
Naast de bekende overlijdens en de iconen uit de sport, heb je ook op een bepaald moment in het boek ook oog voor de opkomst van de vrouwensport.
Nou, dat is al een tijdje geleden begonnen, hoor, kan ik je
uiteraard, die is al twee, maar toch in 2023 vond je het de moeite waard om dat nog expliciet te vermelden. Wat was er aan vrouwensport zo bijzonder dat het die vermelding in jouw boek...
Het is jammer dat ik mijn vrouw niet meegenomen had. Want dan had ze de handtasje genomen en dan had ze het pats, pats, pats geweest. Heb je niet opgelet of zo?
Ik bedoel het niet disrespectvol, zeg maar.
Nee, maar wij zijn allemaal wel disrespectvol geweest. En de hele verzamelde Nederlandse sportpers is disrespectvol ten opzichte van vrouwensport geweest. En ja, ik heb heel makkelijk praten. Ik ben met 2 topsportvrouwen getrouwd geweest. 1 geweest en de andere die heeft nog vanavond met mij die sushi moeten eten. Ja?
Ja.
Dus ik heb al vanaf 1973 af heb ik moeten aanhoren Waarom komen onze wedstrijden niet in de krant? Waarom zijn onze Europa Cup wedstrijden niet op televisie? Waarom, waarom, waarom? Dus dat weet ik al sinds die tijd. En de discrepantie die er bestaat tussen het mannensport coveren en de vrouwensport is in Nederland totaal, maar dan ook totaal niets geweest. Verschrikkelijk, verschrikkelijk. We hebben de vrouwen hebben we echt in de kou laten staan. Ja, weet je, wanneer we ze wilden hebben, als ze Fanny Blankers-Koen-achtige grootheden waren. Ellen van Lange vonden we fantastisch. Een half jaar voordat Ellen van Lange goud won in Barcelona hadden we nog nooit van haar gehoord. Daarna is ze heilig geworden. Ja, Yvonne van Gennep uit Haarlem, ja, was ineens een 88 daar en godzijdank konden we dat toen met een camera, een extra camera volgen. Maar dat gebeurde voor die tijd bijna niet. Ik herinner me nog eens. Mijn vrouw speelde een Europa Cup wedstrijd, basketbal. Kan ik ook niks aan doen. En de NOS Radio had gezegd, Lange, doe jij die wedstrijd vanavond in Amstelveen? Ik vond dat bijna niet kunnen. Want je gaat geen wedstrijd, ga je verslag geven waar je eigen vrouw in speelt. Maar ik begreep het wel. Dus ik zeg, ik ga daarheen. En ik kom daar met de apparatuur, kom ik in die zaal binnen. En mijn vrouw zegt, bent u hier verkeerd? Het huwelijk is nog steeds goed. Maar zo was het.
Ja.
Zo was het. En al die vrouwen hebben altijd moeten knokken. Hebben nooit de waardering gekregen die ze wel verdienden.
En een antwoord op die vraag van waarom, je zat er wel dicht op, de sportwereld.
Nee, want ik maakte nooit keuzes.
Oké.
En dat is niet om mezelf nou heel makkelijk ervan af te brengen. Ik maakte nooit de keuzes van we gaan daar en daarheen. Er is ooit geroepen dat de vrouwen het zelf moesten verdienen. Maar de vrouwen verdienden dat zelf. Ik kan een lijst nu opnoemen van vrouwen die in de jaren, zeg maar 60, 70, 80, 90 en ook nog in nul, nooit de medailles van de pers hebben gekregen die ze eigenlijk verdienden. En toen ineens is het, dan overdrijven we, nu roepen we allemaal, oh ja, de Nederlandse vrouwen spelen een oefeninterland tegen België. Oh ja? Oefeninterland. Ja, maar het zijn vrouwen. Moeten zo voorzichtig zijn. Mogen ze niet kwetsen. Ja, oh. Dat is helemaal niet waar. Je moet kijken naar het belang van de wedstrijd. Waarom hebben we de Nederlandse dames handbalploeg speelt al jarenlang met de beste van de wereld mee. Bij de grootst mogelijke uitzondering kunnen we op een betaalkanaal kunnen we Nederland tegen Noorwegen zien. Waarom is dat? Zijn ze dat niet waard? Durven we dat ook aan met voetbal? Nee, we zenden godverdomme Top Os tegen Eindhoven uit.
Ja, dus het argument wat betreft de kijkcijfers gaat daar ook eigenlijk niet voor op.
Nee, want kijkt toch niemand naar Top Os? Sinds de SP daar weg is, kunnen ze ook al niet meer voetballen. Nee, maar kijk, het is natuurlijk een heel gek decor waarin ik nu zeg dat we, de Nederlandse sportpers, daarin tekort is geschoten. Maar die stelling durf ik wel aan. Dat hebben we gedaan. En nu zijn we dat aan het goedmaken. Nu erkennen we en herkennen we ze ook. Nu weten we wat ze ervoor gedaan hebben.
Ja.
Timmertje, timmertje. Toch?
Ja. Ik wil als laatst nog even stilstaan bij een Nederlandse topper. En dat is Max Verstappen. Die jij ook
kijk, ik ben de enige in deze hele zaal die geen rijbewijs heeft.
Ja, dat had ik inderdaad. Dat vond ik ook best.
Dick, okay, jij ook nee. Niet?
En meneer Warners hier inderdaad.
Echt
heeft
waar?
Ook nog geen rijbewijs.
Geweldig! We kunnen klaar voor jassen. Ja, toch? Dus ik heb helemaal niks met auto's. Ik zal u een verhaal. Het laatste anekdote. Mijn vrouw rijdt dus auto en die vindt dat leuk en die kan dat ook heel goed. Want snibberig als ze is, dat, hè, rijden is heel vaardig en zo. Zij moet ergens op Schiphol moet ze iets afhalen. Ze zet de auto stil. Ze zegt, ik ren naar binnen, ik ben zo terug. Ik sta in, ik zit dus rechts voor. En achter mij komt een auto. Tuut. Nog een keer. En dan stapt een man uit en die zegt, hey Jezus, Mart, wat doe jij hier? Zet die wagen even naar voren. Toen ben ik uitgestapt. Heel voorzichtig om de auto. Goed nagedacht. Deur. Gaan zitten. Sleuteltje. Naar rechts. Ik kijk hoe dat moet. Heel voorzichtig. En druk heel langzaam. En 12 meter verder. Hij kon er dus langs. Zet ik hem stop. Sleuteltje terug. Buiten. Ga recht zitten. Mijn vrouw komt naar buiten toe. En roept alleen maar. Bol, heb je dat helemaal alleen gedaan? Wat geweldig. Daarom kijk ik niet naar Formule 1.
Nee, precies.
Maar het is wel volstrekt uniek wat die gozer doet. Dat is... Er zullen niet veel sporten zijn waar de nummer 1 zoveel afstand genomen heeft van de rest van het veld. Als wat Verstappen bij de Formule 1 doet. En Formule 1 is in grote problemen. Want daar moeten ze iets aan gaan doen. Anders gaan al die andere grote financiële bolwerken, die gaan allemaal eruit weg. Hij wint toch. Punt. Dus. Ik loop ook zo direct naar huis.
Ja. Goed. Dat is dichtbij, dus op zich.
Nou.
Nou, het was ooit dichtbij. Mart, dank je wel voor je komst hier in de bibliotheek. En dat we even konden praten over.
Ik vond het leuk.
Anekdotes en jouw boek ook gevoelig.
Precies gestaan. Een uurtje, hè, mocht het zijn, zeker. Dat heb je goed gedaan.
En we hebben ook nog eens wat ruimte voor wat vragen vanuit het publiek.
Strenge vragen.
Jazeker. En ik wil jullie vragen om de vraag even hardop op te zeggen. Dan zal ik voor de opname dat even herhalen. En dan zal Mart daar antwoord op geven. Zijn er vragen bij jullie luisteraars? Was het heel moeilijk om bij de sporter een echte privévraag te stellen? Is de vraag.
Ja, want in feite gaat ons dat niks aan. Ik kan me ook niet herinneren dat ik... Kijk, privé, de naam zegt het al. De krant die pagina's drukt, die heb ik nog nooit in huis gehad. Ik hou niet van privé-achtige dingen. Ik hoef niet te weten wie met wie het doet. Of wie of waar. Of Jolink of weet ik veel wat. Daar ben ik niet in geïnteresseerd. Maar ik kan me indenken dat je op sommige momenten van sportmensen die iets ontzettend goeds hebben gedaan of gefaald hebben, dat je in een tuintje komt waar de privévragen zijn. Dan moet je daar wel eens om vragen. Ik kan me herinneren dat ik ooit, ik zal geen naam noemen, want ik huldig dat privé gedachte nog steeds. Er was een wielrenner en die reed echt achteruit. Die kon niet meer. En op de ochtend dat ik me voorgenomen had om een klein gesprekje met hem te doen, kreeg ik te horen dat zijn vrouw weg was gelopen. Toen heb ik de hele middag de kans gekregen om te wegen of ik dat zou vragen of niet. En ik heb het niet gedaan. Het stond de volgende dag wel in de Telegraaf en riepen mensen tegen mij, waarom heb jij dat niet gemeld? Omdat ik dat niet kan. Daar komt het eigenlijk op neer. Je gaat een ander mens niet nog verder in de drek drukken als je zoiets weet. En zulke privézaken gaat ons niks aan. Ik kijk ook heel moeilijk naar privé televisieprogramma's. Dat vind ik helemaal niks.
er nog andere vragen in de zaal? Zijn er in de journalistieke carrière van u momenten geweest waarin dus met sportmensen waarin geweigerd werd om met u, Mart Smeets, te spreken?
Ja hoor, ja, die zijn er geweest. Als ze boos waren. Ik zie Sven Kramer nog een keer weglopen. En toen dacht ik, je hebt volkomen gelijk. Je hebt volkomen gelijk dat je nu wegloopt. Dat was na de foute wissel in Vancouver. Ja toch? Dan zou het misdadig zijn om dan te zeggen van Sven, die was snel weg. En in de wielersport kwam dat wel meer voor. Dat, kijk, teleurstellingen is dan voor die jongens, die hebben 6 tot 7 uur hebben ze zich helemaal de pokken gereden met een hartslag van 155 gemiddeld door de dag heen gekomen. En dan staat er zo'n Lombroso basketbaltype en die zegt tegen jou van, hoe komt dat dat je de tweede groep ook moest laten lopen? Ja? Dus ik kon ze best, ja, ik kon me daar best in vinden dat ze dachten van dat. Maar Sven, dat was heel duidelijk.
We zijn er ook.
Overigens kwam hij de volgende ochtend direct langs mijn tafel. Sorry voor gisteren, zei hij. Maar.
Zijn er ook sporters geweest die toch een wat meer, ja, zeg je dat, persoonlijke reden gesprek met je aanwouden gaan?
Die zullen het best geweest zijn, maar dat hebben ze dan niet rechtstreeks laten weten. Kijk, teleurstelling is de bodem voor sportmensen om even uit de schijnwerpers te gaan. Iemand die gefaald heeft, iemand die verloren heeft, iemand die de Olympische finale gemist heeft, iemand die het podium gemist heeft, die hebben allemaal iets. Leave me alone. En wij. Sportjournalistiek gaat er steeds meer toe over om daar het smeuïge verhaal vandaan te halen. Het smeuïge verhaal mag, maar dan wel buiten die moeilijke tijd om waarin een sporter tot zichzelf moet komen. Vind ik. En daarin ben ik ook te zacht. Ik ben, dat weet ik van mezelf. En ik weet ook dat anderen dat ook wel eens gezegd hebben. Zo zit ik in elkaar. Kan ik niks aan doen.
Zijn er nog vragen vanuit de zaal? Ja.
Google bestond niet, hè? Google was een reep.
Ik herhaal de vraag nog even, want er wordt gezegd in de zaal, hè, je hebt een fenomenaal van geheugen. We leven in een andere tijd waarin er van alles natuurlijk gemeld wordt. Zou dat voor deze tijd nog steeds gelden?
Maar ik betrap mezelf er ook op dat ik soms dingen niet weet. En dat je ze vergeet. En dat doet pijn. Ik geef een voorbeeld. Ik was 3 weken geleden was ik in Venlo. Om boekjes te tekenen, En we stappen. Karin rijdt de auto de garage in, daar ergens. En we stappen uit en ik zeg tegen Evert, ik moet even naar de. Nog een keer. Ik moet naar. Ik was het woord drogist vergeten. Ik kon er niet opkomen. Echt niet opkomen. Dus. Oké, zij zegt drogist. Ik vraag aan iemand, is hier een drogist in de buurt? Ja, zeggen ze, daar rechts om de hoek is een trekpleister. Moet ik dan om lachen, om die naam. Maar ik loop daar naar binnen toe en ik sta voor die mevrouw en die zegt, waarmee kan ik u helpen? Ik kon niet op Fisherman's Friend komen. Dat was dus 2 keer in 3 minuten. Dat is een teken dat je oud wordt. Het is, heb ik begrepen ooit van mijn vader, onvermijdelijk. Mijn vader kon ook boos worden als hij de naam van een vroegere vriend of vriendin niet kende. Ik word nog niet boos, maar ik erger me wel aan. Ik schop mezelf voor mijn kont. Dat ik een verhaal. Ik ben er vanavond vrij goed doorgekomen. Maar oei, oei, oei. Ouder worden kost moeite hoor.
Toch kunnen niet veel mensen zeggen dat ze meer dan 50 boeken hebben geschreven. En Still Going On Strong, Op naar de Dikke Pil. Van volgend jaar over de 4 grote sporten vanuit Amerika. Dus daar kijken we met smacht naar uit. En wellicht...
Deo Volente, zeg ik.
Wellicht tot een volgende keer hier in de Doelenzaal in de bibliotheek. In ieder geval bedankt voor je komst. Bedankt voor jullie komst. En dit was de podcast met Mart Smeets. Dank u wel.
Goed zo.